Liefde gemeente, ouderen en jongeren, gasten en ook degenen die met ons verbonden zijn via de livestream, van harte welkom in deze middagdienst. Vanmiddag gaat onze predikant dominee H.M. Mulder voor en de schriftgedeeltes die vanmiddag gelezen zullen worden zijn uit Matthäus 16 vers 13 tot 18 en Hebreeën 1. En dominee Mulder hoopt verder te gaan met de serie over de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dus we lezen ook artikel 10. Het thema van de prediking is Jezus is Gods Zoon. U wordt nogmaals herinnerd aan de hervormingsavond die aanstaande zaterdagavond in ons kerkgebouw belegd wordt. Dat is om 19:30 in ons kerkgebouw. Over de collecte, de fysieke collecte tijdens de dienst, is voor ons jeugdwerk en verenigingsleven en de bankcollecte voor de vaste kosten van de kerk graag bij voorkeur maandelijks overmaken. Laten we nu samen zingen, Psalm 9, vers 1 en 2. En de kerkenraad wenst u een gezegende eredienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanmiddag gaat het over de vraag, wie is Jezus? Ja, daar weet je misschien al heel veel van. Maar misschien valt er vanmiddag nog wat meer licht op. En we gaan in ieder geval een psalm zingen die iets vertelt over de Heer Jezus. Psalm 2. Psalm 2, we zingen het vierde en ook het zesde vers. En in de psalm kom je het woord zoon tegen. En je ziet dat het met hoofdletters geschreven is. Dat heeft ermee te maken dat het al verwijst, diep in het Oude Testament, naar de Zoon, Jezus Christus, die eens zou komen. We zingen Psalm 2, vers 4 en vers 6. beleiden nu samen ons geloof. En dat wil ik vanmiddag in verband met het onderwerp waar het over gaat in de preek doen aan de hand van de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. Dat heeft ermee te maken dat Jezus heel nadrukkelijk wordt beleden als God. En daar zal het in de preek ook over gaan. Dus wij beleiden ons geloof aan de hand van de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. En vervolgens zingen we uit Psalm 139 vers 1 en 14 dat God ons doorgrondt. En dat we tegelijkertijd bidden, Heere, doorgrond ons ook maar. En ken ons hart en leid mij dan op de weg die ik moet gaan. Beleid u mee. Wij geloven in één God. De Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. Van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle tijden. God uit God, licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen. Eén van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om ons behoud is nedergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden. Die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. En zal weer komen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden, en wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. En mogen ook gezamenlijk in ons gebed tot God gaan. We zullen ook een aantal namen in het bijzonder noemen. We zullen samen denken aan Robert en Charlotte van Kruisten, op de Patrimoniumlaan 132. Zij zijn afgelopen vrijdag verblijd met de geboorte van een zoon. Zijn volledige namen zijn Siem, Jonathan, Gerrit en zijn roepnaam is Siem. In verband met een zwangerschapsvergiftiging moesten ze wat langer in het ziekenhuis blijven, maar als het goed is zijn ze op dit moment thuisgekomen. We zullen samen ook denken aan zuster Diepeveen Hommerson. Voorheen woonde ze aan de Savorie-Loonmanstraat. Zij is overgeplaatst naar de Meent, afdeling Frisia, omdat tijdens de revalidatie in Doorwerth bleek dat ze niet meer terug naar haar eigen huis kon. Grote teleurstelling voor haar. We zullen samen ook denken aan broeder Jan Budding van de Cuneraweg 421. Afgelopen week heeft hij een kijkoperatie gehad en is er een actief plekje kanker bij zijn lever weggebrand. Het is goed verlopen, hij is weer thuis. We mogen de Heer danken voor de zegen die hij heeft gegeven en tegelijkertijd ook bidden om herstel en ook vragen of er geen uitzaaiingen zullen komen. We zullen samen ook bidden voor broeder Schuurman van de Weverij. Er staat op de zondagsbrief dat hij nog in het ziekenhuis verblijft, maar hij is intussen thuis, waar hij verder mag revalideren. Zullen we in ons gebed tot God gaan? Grote, machtige God, wij loven u. Wij prijzen uw heerlijke naam. Want heren, wij zien eigenlijk maar een fractie van u. En toch, wat we van u zien in de schepping, wat van u zichtbaar wordt in uw woord, het maakt ons stil en verwonderd. Want u bent de Heere der Heren, de Koning der Koningen. In uw grootheid en genade zoekt u ons op en geeft u ons deze dag waarop we mogen vieren dat u, Heer Jezus, bent opgestaan. Zoveel jaren geleden. En dank u wel dat dat tot op de dag van vandaag betekenis heeft. En dat we in vrijheid samen mogen komen als gemeente van u rondom uw woord. En vragen u, Heer, eerbiedig, verheerlijk dan uw naam. In deze dienst, in onze levens. Of we u al lang kennen, of dat we eigenlijk niet goed weten wat geloven is. Help ons, Heere, om u te leren kennen. Open ons hart voor uw woord en verlicht ons verstand, zodat we het ook werkelijk begrijpen. Laat uw koningschap ook blijken in onze samenkomst, in onze gemeente. Regeer ons, Heere, door uw woord, door uw geest. Werk met kracht. Versterk wat u al heeft gewerkt. Vertroost ons. Vermaan ons. Spoor ons aan. En kneed ons, opdat zichtbaar wordt dat u onze koning bent. En laat dan ook uw wil geschieden, Heren. Leer ons ook vanmiddag weer dat uw wil belangrijker is dan de onze. Dat uw wil beter is dan die van ons. En laat uw wil in onze levens dan ook zichtbaar worden. Door uw geest. Verander ons tot uw kinderen. Verander ons als uw dienaren en dienaressen. Verander ons opdat door ons heen u verheerlijkt wordt. En geef dan ons ook vandaag, je geeft ons elke dag wat we nodig hebben. In eten, in drinken, medicatie, zorg. Help ons bij werk, zegen ons als we met pensioen zijn. Geef kracht voor studie. Zegen ons. Zegen onze samenleving. Ook als er anderen zijn die te weinig te eten hebben. Als er zorgen zijn vanwege oorlogen. En de ellende op ons netvlies komt. Via de krant, een beeldscherm. Heer, dan denken we ook aan de oorlog in de Oekraïne. Ontferm u, Heer. Geef toch vrede. En ook het conflict, Heer, in Israël. De Gazastrook, alle ogen zijn erop gericht. En Heere, wij leggen het bij u neer. U weet, Heere, van de slachtoffers. U weet van strijders. U weet hoe het moet. U bent het toch zelf, Heer Jezus, die uw voet daar op de aarde gezet heeft. Wilt u alstublieft ook daar vrede geven? En begin dan maar met vrede in het hart. Dat mensen tot geloof komen in u, de Heer Jezus Christus, Zoon van God, als redder. En wees ook bij andere plaatsen, heren. Dus de aardbeving in Afghanistan zoveel slachtoffers eist, zoveel onzekerheden geeft. En zo kunnen we de lijst nog veel langer maken. Er zijn er velen op de vlucht, velen ontheemd, velen leven onder de armoedegrens. Zegt u daarom ook onze gaven. Help ons om eerlijk om te gaan met deze wereld en als goede rentmeesters onze plaats in te nemen. En vergeef ons ook onze schulden, heren. Wij belijden dat we u vaak niet dienen zoals u het waard bent. Dat we vaak gericht zijn, te veel gericht zijn op onze eigen eer. Vergeef het ons en leer ons ook om anderen te vergeven. U weet, heren, dat we samenkomen te midden van een geestelijke strijd. Dat Satan ons met zijn demonen u vandaan probeert te trekken, probeert te verslaan. Wij bidden u, heren, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons dan van de boze, ook vanmiddag. Grote God, we willen u ook hartelijk danken dat een nieuw leven geboren is. Dat Siem van Kruisten met levenslicht mocht zien. Dat hij geboren mocht worden, dat het goed is verlopen. En dat hij nu samen met zijn ouders naar huis is. We danken u, heren, dat het nu best goed mag gaan. Een zwangerschapsvergiftiging, heren, dat was schrikken. Had ook echt wel impact. Maar het gaat nu goed. En daar willen we u de eer voor geven. En zegent u dan Robert en Charlotte en de kleine Siem. Zegen ze als gezin. Omring ze met uw liefde. En aanvaard onze dank voor wat u hen en ons daarin ook gegeven hebt. Heer, we dragen ook het oudste gemeentelid van ons aan u op. Zuster Diepeveen Ommerson. U weet, Heer, dat ze zo graag nog terug wilde naar haar eigen huis. Maar er is geen kracht meer in de benen. Het gaat niet meer. Wij bidden u voor haar. Wees er nabij in de avond van het leven. Zegen haar als haar plekje je moet gaan vinden in de meent. Wees haar nabij met allen die om haar heen staan. Geef ze wijsheid, geef ze rust en draagt u ze. Wees u als de goede herder voor haar. Heren, we danken u hartelijk dat broeder Jan Budding de ingreep mocht ondergaan. Dat hij geslaagd is. Heren, tegelijkertijd beseffen we ook hoe kwetsbaar het leven is. We hopen van harte, Heer, dat hij goed mag herstellen. Dat er geen uitzaaiing komen, dat het niet terugkomt. En dat willen we ook graag aan u vragen. Wilt u daarvoor zorgen, Heer? En zegent u zo Jan en Hetty, zegent u hun gezin. Help ze om te vertrouwen op u. Naar lichaam, maar ook naar ziel. Heer onze God, we danken u dat broeder Schuurman van de Weverij thuis mocht komen, begin van de week. Dat hij nu thuis verder mag revalideren. Heer, het heeft veel gevraagd, is veel moe. Maar wilt u verder herstel geven? We danken u hartelijk dat u erbij bent geweest. Dat u zegen hebt gegeven. Gaat u dan ook in de toekomst met hem, met zijn vrouw, met het gezin mee. En verheerlijk ook uw naam in hun leven. Heren, zo leggen wij ons leven, deze wereld, in uw handen. Geef ons een goede dienst. Zegen in spreken. Zegen als het orgel bespelen. Zegen ons in het luisteren. Wees bij de kinderen, bij de oppas en ook de parel. Grote God, zegen het opdat wij uw naam verheerlijken. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. En jongens en meisjes, als je goed op het plaatje kijkt, dan zie je een meer. In Israël heb je twee meren. Het meer van Galilea en de Dode Zee. En als je bij het meer van Galilea kijkt, dan zie je groen. Want dat is fris, zoet water. Maar als je bij de Dode Zee kijkt, ja, daar is het dor, doos, dat is heel zout. Er groeit niks, er leeft niks. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. Dit is een plaatje van één van die twee meren. Is dit nou het meer van Galilea? Of is dit de Dode Zee? Wie weet het? Is dit het meer van Galilea? Of is dit de Dode Zee? Ja, zeg het maar. Het meer van Galilea. Ja, want jij ziet groen eromheen. Jij denkt, dat kan niet anders. Dat is inderdaad het meer van Galilea. En dan gaat het me vanmiddag erom. dat Jezus op een gegeven moment in de buurt van het meer van Galilea is. En terwijl hij daar rondloopt, je ziet dat het groen is. Je ziet dat er mensen wonen. En je ziet dat er mensen dus kunnen wonen. En er zijn dus allemaal mensen en die leren ook de Heer Jezus kennen. En op een gegeven moment vraagt de Heer Jezus dan, als hij in die omgeving is, dan vraagt hij, wie zeggen de mensen nou dat ik ben? En de discipelen die zeggen dan, ja, Johannes de Doper. En anderen zeggen dat u Jeremia bent. Of Elia. Of een van de profeten. U bent een heel bijzonder mens, dat weten ze allemaal. En dan kijkt de Heer Jezus naar zijn discipelen. Hij zegt, en jullie? Wie zeggen jullie nou dat ik ben? En dan is er eentje die reageert. Dat is Simon Petrus. En die zegt, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En de Heer Jezus zegt, ja, dat is helemaal waar. Dat heb jij geleerd van mijn Vader. En daar gaat het vanmiddag ook over. Over dat de Heer Jezus Gods Zoon is. Simon Petrus zegt het, maar wat betekent dat nu? Nou, we gaan twee gedeelten lezen uit de Bijbel, waarin daar iets over gezegd wordt. We lezen eerst uit Matthäus 16, vers 13 tot en met 18. Vervolgens uit Hebreeën 1. En daarna lezen we ook nog artikel 10 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. In Matthäus 16, vanaf vers 13, dat is het gedeelte waar ik zojuist aan refereerde. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, in het noorden van Israël dus, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? Zij zeiden, sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia. En weer anderen, Jeremia of een van de profeten. Hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u, Simon, Barjona, zoon van Jona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Jezus belijdt Jezus dus als Zoon van God, de Christus. We gaan Hebreeën 1, waar het ook over gaat dat Jezus Zoon van God is. Lees nu met me mee vanaf vers 1. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt, en verder, ik zal voor hem tot een vader zijn. En hij zal voor mij tot een zoon zijn? En wanneer hij vervolgens de eerstgeboren in de wereld brengt, zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de zoon zegt hij, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. En in het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad. En als een mantel zult u ze oprollen. En ze zullen verwisseld worden. Maar u bent dezelfde. En uw jaren zullen niet ophouden. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb, als een voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Tot zover Hebreeën 1. Lezen we nu artikel 10 van de Nederlandse geloofsbelijdenis over de godheid van Jezus Christus. U kunt op het scherm meelezen. Wij geloven dat Jezus Christus naar zijn goddelijke natuur de enige geboren Zoon van God is, van eeuwigheid voortgebracht, niet gemaakt of geschapen, want dan zou hij een schepsel zijn, maar één van wezen met de Vader, mede-eeuwig, de afdruk van het wezen van de Vader en de afstraling van zijn heerlijkheid, hem in alles gelijk. Hij is Gods Zoon, niet alleen sinds hij onze natuur heeft aangenomen, maar van alle eeuwigheid, zoals ons de volgende getuigenissen leren wanneer zij met elkaar vergeleken worden. Mozes zegt dat God de wereld heeft geschapen en de heilige Johannes zegt dat alle dingen zijn geschapen door het woord dat hij God noemt. De apostel zegt dat God de wereld door zijn Zoon geschapen heeft en eveneens dat God alle dingen door Jezus Christus geschapen heeft. Daarom moet hij, die genoemd wordt God, het Woord, de Zoon en Jezus Christus reeds geweest zijn, toen alle dingen door hem geschapen werden. De profeet Micha zegt dan ook: zijn oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. En de apostel: hij is zonder begin van dagen of einde van leven. Zo is hij dan de ware, eeuwige God, de Almachtige, die wij aanroepen, aanbidden en dienen. Tot zover de Nederlandse geloofsbelijdenis. Zingen we nu eerst de inleiding op de verkondiging, een psalm. Een psalm die in het Nieuwe Testament verwijst naar Jezus. Psalm 110, vers 1 en vers 2. Na de verkondiging zingen wij de avondzang. Couplet 1, 6 en 7. Het eerste couplet zingen we dan. O grote Christus, eeuwig licht. Niets is bedekt voor uw gezicht. Die ons bestraalt waar wij ook gaan. Al schijnt geen licht, geen zon. Al licht geen maan. Dat zingen we na het amen van de verkondiging. En het thema voor de preek is. Jezus is Gods Zoon. We gaan allereerst kijken naar wat dat betekent. En vervolgens waarom dat belangrijk is. Dus in het eerste punt van de preek zal er ook best wel wat uitleg zijn. Zal ik best wel wat bijbelverwijzingen doen. Geeft u me er even de tijd voor. En dan hoop ik in het tweede punt ook duidelijk te maken. Wat is nou het belang daar eigenlijk van dat we dat weten? Jezus is Gods Zoon. Wat dat betekent. Waarom dat belangrijk is. De gemeente van Christus. U die hier vanmiddag in de kerk aanwezig bent. En u die op afstand verbonden bent. Tring. Er wordt gebeld aan de deur. Je loopt naar de deur. En je ziet het al door het raampje. Zie je daar twee mensen staan. Je doet open. Dat is wel net zo netjes, hè. En je herkent de mensen die er staan. Herken je niet. Maar ja. Ze staan daar. En als je ze zo eventjes aankijkt, dan heb je al een vermoeden waar ze voor komen. Want ze hebben zo'n tasje bij zich en van die folders zie je al. En ze willen graag met je in gesprek. En eigenlijk heb je geen zin. Maar deze keer, ach ja. Het is ook wel onfatsoenlijk om gelijk de deur dicht te doen, toch? Het zijn Jehovah-getuigen. Ze zullen praten over Jehovah, over Jezus. Over God. Ja, wat doe je dan? Als ze bij jou voor de deur staan, bij u. Ben je dan blij? Of doe je dan zo snel mogelijk de deur dicht? Of roep je je moeder, maar het is voor u. En die staat vervolgens bij de deur en jij staat achter de deur te kijken van hoe doet maar dat nu? Ja, wat doe je? Je besluit gewoon deze keer maar het gesprek aan te gaan. En op een gegeven moment gaat het over wie Jezus is en je denkt, weet je wat, ik zeg dat ik ook in Jezus geloof. Ja, wat bedoel je dan, vraagt hij. Hij zegt, nou, ja, ik geloof in Jezus. Hij is God, hij is mens. He, op catechisatie heb je dat geleerd. Jezus is 100% mens en hij is ook helemaal God. En die persoon, die kijkt je toch een beetje verbaasd aan. Hij pakt zijn telefoon, bijbeltekst gaat open. En zegt, maar dat kan toch helemaal niet? Hoe kan iemand nou mens zijn en tegelijkertijd God? Dat kan toch niet? Wij geloven dat Jezus Gods Zoon is, maar hij is geen God. En je kijkt een beetje verbaasd. Waar gaat het naartoe? Wat moet ik hiermee? En ergens heb je de behoefte om de deur al dicht te doen, maar ja, ze zijn zo aan het praten en je wil niet onfatsoenlijk zijn en je krijgt een college daar aan de deur. Hij wijst je op Johannes 14, vers 28. Hij zegt, weet je wat de Heer Jezus zegt in Johannes 14, vers 28? Dan zegt de Heer Jezus zelf over dat hij naar zijn vader gaat, naar de hemel vaart. Mijn vader is meer dan ik. Ja, hoe kan Jezus dan God zijn? Ja, Jezus is Gods Zoon, maar zijn vader is meer dan hij, dus Jezus is geen God. Ja, wat moet je? En voor je het weet noemt hij ook nog Marcus 13, vers 32. Dan gaat het over de wederkomst. En dan zegt de Heer Jezus, die dag en dat moment is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, ook aan de Zoon niet, maar alleen aan de Vader. Ja, God is toch één? Als Jezus dan niet weet, als de Zoon niet weet wanneer hij terugkomt, dan is Jezus toch geen God? Je raakt in verwarring. Ja, Jezus is wel de Zoon van God, zegt hij, dat wel. Maar dat geldt ook voor mensen. Zoals in Lucas 3 staat dat Adam de zoon van God is. Tja, wat moet je niet? Zit je nu elke zondag in de Pniokerk? Kom je naar catechisatie? Hebben we het wel goed? En dan wijst hij ook nog op de doop. Hij zegt, ja, Jezus is echt heel bijzonder. Hij is Gods zoon, zeker. En als Jezus dan gedoopt wordt, dan hoor je die stem. Dan zie je die duif en daar is de zoon. Kijk, wat moet je nu? Die mensen daar aan de deur, Jehovah's getuigen, zijn behoorlijk onderlegd. weten precies wat ze moeten zeggen. Ja, wat zou je zeggen? En dan hebben wij net met elkaar toch iets anders beleden, toch? In de geloofsbelijdenis van Nicea, die ik net voorlas, beleiden wij dat wij geloven in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen als de Vader. Oké. Het duizelt misschien wel een beetje, nu al. En misschien heb je dan de neiging om, als je zoiets meemaakt bij de deur, dat je zegt, mijn moeder komt er wel aan. Of dat je zegt, hier heb je het adres van mijn dominee, Mulderslaan. Moet je daar zijn, misschien kun je met hem praten. Dan heb je kans dat ze zeggen, daar zijn we vorige week zaterdag al geweest. Heb ik een goed gesprek met ze gehad. Helaas kon ik hen niet overtuigen, zij mij gelukkig ook niet. Maar het is best boeiend om zo'n gesprek met die mensen te hebben. En misschien zit er iemand vanmiddag in die kerk die denkt, ja, ik kom ze eigenlijk nooit tegen. Bij mij durven ze niet te komen, want we hebben honden of weet ik het iets. Ja, en wat heb ik hier überhaupt aan? Waarom moet ik hier nou vanmiddag bij stilstaan? Nou, ik denk dat als we hierbij stilstaan bij dat Jezus Zoon van God is en God is, dat het ons helpt om hem te eren. Om God te prijzen, om hem te erkennen in wie hij werkelijk is. En als hij inderdaad je verlosser is, dan mag het toch wel een keer op een zondagmiddag, even een half uur, daarbij stilstaan wie hij is, om hem te zien in zijn heerlijkheid, in zijn godheid. Maar ik denk ook dat het relevant is, omdat het te maken heeft met je zaligheid. Met of je gered wordt of niet. Ja, laten we eerst eens even wat dieper duiken in wat dat betekent. Dat wij belijden dat Jezus Zoon van God is. En geef me dan even een minuut of 10 om dat wat uit te werken aan de hand van verschillende Bijbelteksten. Kijk, het klopt als de Jehovah-getuigen zeggen dat Zoon van God dat er meer is dan alleen Jezus die zo genoemd wordt. Mensen worden zo genoemd, rechters, koningen. Tegen David wordt gezegd, degene die na jou op de troon komt, die zal zoon van de Allerhoogste zijn, zoon van God. Van engelen wordt genoemd dat zij zonen van God zijn. Adam wordt een zoon van God genoemd. En je leest in Exodus 4 dat God zelf zegt over Israël, het volk Israël, dat is mijn zoon, mijn eerstgeborene, dat is Israël. Dus die titel Zoon van God is niet alleen voor Jezus. Maar kom je ook tegen voor mensen in een bepaalde roeping, voor engelen. Toch is er een verschil. Als het gaat over Jezus als Zoon van God, dan zeggen de Jehovah-getuigen, je hebt God en je hebt Jezus als Zoon van God. Dan is dat twee iets verschillends. Maar wij zeggen nee. Jezus is God. En hij is zoon van God. En dat is één, dat is verbonden met elkaar. Als Jezus zoon van God wordt genoemd, dan is dat van een hele andere orde dan als mensen in de Bijbel zoon van God worden genoemd. Ja, hoe weet je dat? Wat zegt de Bijbel daar dan over? Dan wil ik u vanmiddag een ezelsbruggetje geven. Kijk maar naar je handen. Wat bedoel ik? Nou, dat is een ezelsbruggetje in een boek. Een Engels boek met als titel Putting Jesus in His Place. Jezus zijn plaats geven, Jezus op zijn plek zetten. Jezus erkennen als God. En in dat boek wordt het ezelsbruggetje gegeven. En dat wil ik ook als kapstok nu gebruiken. Het Engelse woord voor handen, hands. En elke letter staat dan voor een uitleg. En bij de eerste letter, de H, dan gaat het over honor. Over eer. Wat zie je in de Bijbel? Je ziet dat Jezus goddelijke eer krijgt. Wie gaat zoeken in Jesaja 45? Die leest daar dat de profeet schrijft over God. Dat God dezelfde is. Voor eeuwig dezelfde. Onveranderlijk. En dat hij dus alle eer moet krijgen. En wat gebeurt er in het Nieuwe Testament? Daar heb je Paulus. En Paulus die schrijft in Filippenzen 2 over Jezus die naar de aarde kwam. Zijn leven gaf. Maar die ook verheerlijkt is. en een naam gekregen heeft boven alle naam. En dan pakt Paulus de tekst uit Jesaja 45. En die zegt, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen, elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Met andere woorden, in het Oude Testament staat er een tekst die zegt, God alleen, voor hem zal elke knie zich buigen. Niemand anders, alleen voor God. En Paulus zegt, dat buigen gebeurt ook voor Jezus. Jezus ontvangt goddelijke eer. We lazen het Hebreeën 1, vers 4. Dat Jezus wordt aanbeden door alle engelen. En wie wordt er aanbeden door engelen? Dat is God. Jezus ontvangt goddelijke eer. En dan is het ook wel interessant om sommige bijbelteksten op te zoeken. Die Jehovah-getuigen natuurlijk net zo goed kennen. Ook over goddelijke eer. Johannes 5 bijvoorbeeld. Als je de Bijbel pakken, doe dat. In Johannes 5 vers 23, daar staat dat wij de Zoon moeten eren zoals de Vader geëerd wordt, zoals wij de Vader eren. Dus de Zoon, Jezus, moet op dezelfde manier, op gelijke wijze geëerd worden als de Vader. En dan zou je nu op je telefoon de Bijbelvertaling van de Jehovah-getuigen erbij pakken, dan zie je dat zij het net iets anders vertalen. Wat volgens mij in het Grieks niet kan. Maar wat ze vertalen het op zo'n manier, zodat je het ook zo kan uitleggen, dat je zegt, God moet geëerd worden en Jezus verdient ook eer, maar dat is iets lager. Want Jezus verdient natuurlijk minder eer. Terwijl vanuit het Grieks is wat er heel erg duidelijk, dat zoals God geëerd wordt, zo moet ook Jezus de eer krijgen. Jezus is God. Hij krijgt goddelijke eer. De eerste letter, de H. Dan krijg je de A. In het Engels is dat voor attributes. Eigenschappen. Goddelijke eigenschappen heeft Jezus. Kijk, wij leren in de Bijbel dat God was, is, zal zijn. Wij zijn aan een tijd en aan een plaats gebonden, maar God niet. God is eeuwig. En de Bijbel laat ons zien dat dat ook voor Jezus geldt. Hij zegt, voor Abraham er was, was ik er al. En je ziet ook op andere plekken. We lazen net Hebreeën 1 vers 11. Daar wordt verwezen naar Psalm 102. En in Psalm 102 wordt gezegd, alles zal vergaan, maar God blijft bestaan. En dat wordt in Hebreeën toegepast, Hebreeën 1 vers 11, op Jezus. Alles zal vergaan, maar Jezus zal blijven bestaan. En ook als het gaat over die eigenschappen, die goddelijke eigenschappen, alomtegenwoordigheid, alwetendheid, eeuwigheid, dan is dat iets wat ja, de Jehovah-getuigen toch ook in onze Bijbel kunnen lezen. Laten we dan ook wijzen op een tekst die de Jehovah-getuigen weer net iets anders lezen. Johannes 1 vers 1. In onze vertaling staat er dit. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En God, dat gaat over de Heer Jezus. En als je de Nieuwe Wereldvertaling van de Jehovah-getuigen erbij pakt, dan staat er ongeveer dit. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was een God. Heel subtiel anders vertaald, zodat je het ook kan opvatten. Ja, een God, ja, er staat ook ergens, u bent goden. Ja, het is een God. Ja, Jezus is ook veel hoger dan mensen. Hij is als allereerste geschapen voor de schepping. Maar je ziet daarin dat het toch anders is. Maar wij belijden in de eigenschappen van God, in de eigenschappen van Jezus. Hij is God, want hij is de Alpha en de Omega. Hij is het begin en het einde. En de Bijbel laat zien, Jezus is eeuwig, alomtegenwoordig en hij is alwetend. Zijn eigenschappen. De tweede letter gehad. Dan de derde letter. Hands, dat is de N nu. Het gaat over names, over namen. Thomas belijdt Jezus, mijn Heere, mijn God. Ja, zeggen de Jehovah-getuigen. Dat klopt natuurlijk niet, hè? Dat is niet waar. En daarom passen ze ook het een en ander aan. Niet per se aan die belijdenis, maar wel bijvoorbeeld aan 2 Petrus 1. Er staat in 2 Petrus 1 vers 1. Er schrijft Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hem die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker, Jezus Christus. Onze vertaling zegt in 2 Petrus 1 vers 1, van onze God en zaligmaker, dat is één iemand, Jezus Christus, God en zaligmaker. En dan pak je de Bijbelvertaling van de Jehovah-getuigen erbij, die vertalen het zo, door de gerechtigheid van onze God en de redder Jezus Christus, die trekken het uit elkaar. Maar vanuit het Grieks kan dat volgens mij echt niet. Hij is God, zo wordt hij beleden. Hij is de redder, hij is God. Zo zie je dat ook in zijn namen. En de vierde letter is dan de D. Het gaat over de deeds, over zijn daden. Jezus heeft macht over de natuur. Water wordt in wijn veranderd, de storm wordt gestild. Macht over ziekte, goddelijke kracht, de verlamde kan lopen. Melaatse wordt rein, de blinde kan zien. Jezus heeft macht over de boze geesten. Hij drijft ze uit, die bezetenen te Gardera. Maar ook de dood moet wijken. Jongeling te Nain, sta op. Lazarus, kom uit. Jezus is machtig, hij heeft de macht over de dood. En dan misschien nog wel het kernpunt. De reden waarom de Joden hem wilden doden, dat is dat Jezus zei, uw zonden zijn u vergeven. Dat is godslastering. Want de enige die zonde kan vergeven, dat is God. Jezus, als u zegt, uw zonden zijn u vergeven, dan doet u net alsof u God bent. En de Joden willen hem daarom aan het kruis nagelen. Jezus heeft een goddelijke daad, goddelijke daden. En laat daarin zien, ik ben God. En als de laatste nog de S, hens. Dat gaat over zijn seat, over zijn zitplaats. De Bijbel vertelt een openbaring dat God op de troon zit, maar dat ook het lam op de troon zit. En aan God wordt eer gegeven. Zo wordt ook Jezus, zo wordt ook het lam de eer gegeven. En daarom belijden wij. Jezus is Gods zoon, maar Jezus is ook God. Want hij ontvangt goddelijke eer. Hij heeft goddelijke eigenschappen. Hij heeft goddelijke namen. Hij doet goddelijke daden. Hij zit op een goddelijke plaats. En nu? Ik hoop dat u het nog kan volgen. Misschien helpt de kapstok u goed. Maar ik kan me ook voorstellen dat er iemand zegt, die zegt, ja, best aardig om te weten, Jezus, zoon van God, Jezus is God. Maar als ik Jehovah-getuigen tegenkom, dan stuur ik ze wel naar u toe, hoor. Of dan laat ik ze deze preek wel horen. Wat moet ik hiermee voor mijn persoonlijk geloofsleven? Want ja, voor mij is het niet per se een vraag. Wat helpt dit mij? Nou, daarom moeten we ook gaan naar het tweede punt van de preek. Want we weten nu wat het betekent, dat Jezus zoon van God is. Maar wij mogen nu ook bekijken waarom dat nou belangrijk is. En dan zijn het eigenlijk twee dingen die ik naar voren wil brengen. Het gaat om Gods eer en het gaat om onze zaligheid. Het gaat om Gods eer. Ja, de Heer Jezus die vroeg het al. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Ja, een profeet? Een leider? Hoeveel mensen zien hem tegenwoordig nog als iemand die opkwam voor onderdrukte? Jezus, ja, het voorbeeld van menslievendheid. Iemand die zichzelf opoffert. Wat een voorbeeld voor mensen. Ja, dat is heel mooi. Maar het is maar een klein stukje van Jezus. En als we alleen maar het accent leggen op dat van Jezus, dan doen we hem tekort. Wat bedoel ik? Stel je voor dat je tegen Max Verstappen zegt, ik vind dat jij zo goed kan karten, vind ik echt knap. Trots op je dat je dat zo kan. Ja, dan denk je toch, karten, ik ben een paar keer wereldkampioen Formule 1 geworden, toch? En als je hem dan eer geeft voor karten, dan hij is toch iets veel groters, toch? Of wat, stel je voor dat je hier zit als boekhouder en je houdt de financiële administratie perfect bij, kwartaalcijfers op tijd, mooie jaarrekeningen maak je, je doet je werk uiterst nauwkeurig, prachtig. En vervolgens heb je een functioneringsgesprek en wat krijg je terug? Dat het zo fijn is dat je koffie haalt voor je collega's, dat je geholpen hebt om die computer op te starten die niet werkte en dat je zo'n aardige kerel bent. en verder hoor je niks. Hoe voelt dat? Niets over wat jij nou in de kern doet, waar het nou werkelijk om gaat, toch? Dan voel je toch ergens een beetje miskend? Nou, het gaat hier over de eer van Jezus. Als wij Jezus alleen maar nodig hebben voor die dingen die wij fijn vinden, zoals die collega's van die boekhouder het fijn vonden dat hij koffie haalde en die computer hielpen opstarten, dan doen wij Jezus tekort. Vanmiddag staan we hierbij stil, omdat wij als kerk toch graag willen, wij als gelovigen willen toch, dat die Zoon van God, dat onze Heer Jezus, die zoveel voor ons overgehad heeft, dat hij echt de eer ontvangt die hij waard is. Ja, en geven we die. Ik denk dat we allemaal tekortschieten. Maar vanmiddag zetten we er een streep onder. En beseffen we even weer. Wat zijn wij mensen die heel makkelijk een klein detail eruit kunnen lichten. Een klein accent eruit kunnen pakken. En dat fijn vinden aan Jezus. Maar vanmiddag mogen we leren. Hij is groter. En machtiger. En dan zijn die vijf letters toch ook wel een mooie spiegel, toch? De eerste was de H van honor, van eer. De Bijbel zegt dat elke knie zich zal buigen voor Jezus. En de ene helft zal dat doen in dankbaarheid en verwondering, omdat ze in Jezus hun redder zullen aanschouwen. Maar de andere helft zal dat doen, verschrikt. Omdat ze doen als vijand die overwonnen is en verloren gaan. Wie Jezus leert kennen in zijn heerlijkheid en glorie, die zal toch nu al zijn knie voor hem buigen en hem eren. Heb jij geleerd om Jezus te eren in je leven? Dan ook zijn eigenschappen. Als Jezus eeuwig is, als hij de Alfa is en de Omega, het begin en het einde. Als hij zegt, ik ben met u alle dagen tot de voleinding van de wereld. Dan is dat al reden om op hem te hopen en op hem te vertrouwen. Is hij ook echt voor u, voor jou, degene van je zegt, ik hoop op u, Heere. Ik vertrouw op uw kracht. Ik weet dat u de macht hebt. De poorten van de hel, ze zullen niet overweldigd worden, want u bent groter. U bent God. Vertrouwen wij op zijn goddelijke eigenschappen. En zijn namen dan. Hij heeft een naam gekregen boven alle naam. Zullen we die dan ook aanroepen? Loven. Met eerbied spreken over onze Heer Jezus. En Thomas bijvallen als hij zegt, mijn Heere en mijn God. En dan ook zijn daden. En Jezus heeft laten zien dat hij macht heeft om te genezen. Macht heeft om te verlossen van de macht van de boze. Hij heeft ook macht om dingen te veranderen. Maar hij heeft vooral ook laten zien dat hij er is als de zaligmaker. Als degene die zonde vergeeft. En als Jezus degene is die vergeeft, die de redder is, die aan het kruis gestorven is. Waarvoor komen wij dan bij Jezus? Tuurlijk, je mag komen. Met je zere lichaam. Met je lastige psyche. Met de zorg in je gezin. Maar kan hij ook zijn goddelijke daad van redding, van verlossing, van vernieuwing in ons bewerken? En is dat ook iets waar je op blijft steunen? Als misschien de genezing uitblijft. Als andere dingen weggaan. Dat hij zalig maakt. Omdat hij de volkomen verlosser is. En dan ook dat ziet. Zitplaats. Hij is het lam. Hij zit op de troon. Hij regeert. Regeert Jezus nou ook in onze levens? Regeert hij in onze kerk? In mij als predikant, in de ouderlingen, de diakenen, in ons als ouderen en jongeren, mag hij ook werkelijk regeren? Ja, dan mogen wij vanmiddag deze Jezus eren, die God is, maar zo diep af wilde dalen. En soms dan is het, ja, als je erover leest en over spreekt, wat paradoxaal zeg je dan. Wat tegenstrijdig. Want ja, van God staat dat hij eeuwig is. Van Jezus staat dat hij geboren is. Maar van Jezus staat ook dat hij altijd bestond. Begrijpen wij dat? Nee, niet echt. Van God staat dat hij onveranderlijk is. Van Jezus staat dat hij groeide. Als kind zich ontwikkelde. Tegelijkertijd heeft hij altijd bestaan, zegt de Bijbel. Hoe zit dat? Er staat in de Bijbel dat God alles weet. Maar Jezus zegt, ik weet het u niet, mijn vader weet het. Tegelijkertijd zegt de Bijbel ook dat Jezus alle dingen weet. Hoe zit dat? Ik begrijp het niet. Maar ik zie dat God zich zo aan mij openbaart. En ik verwonder me over zijn goedheid, zijn genade, zijn trouw. En ik eer hem. Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft, die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft, die heel het aards gebeuren vast in handen heeft. Ja, zo zingen we met Pasen. Hem zij de glorie, want hij die overwon zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Halleluja. Ja, hij krijgt de eer. En het heeft ook betekenis voor onze zaligheid. Ons eeuwig behoud. Jezus vraagt het, hè, aan zijn discipelen. Belazende van de Matteüs 16. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En de mensen denken, ja, Johannes de Doper. Maar Johannes de Doper, die is al gestorven, dus die moet dan opgestaan zijn. Dat is toch een heel bijzonder iemand in ieder geval. Elia, ja, de man van de profeten. Voorbeeld daarvan. Jeremia, ook al zo'n belangrijk iemand. Of een van de andere profeten. Maar Jezus kijkt de discipelen aan en zegt, wie? Wie zeggen jullie dat ik ben? Als de Heer Jezus dat nou vanmiddag aan je vraagt, wat is je antwoord? Petrus zegt, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En dat is de kernbelijdenis. Zalig bent u, Simon Barjona, Simon, zoon van Jona. Want vlees en bloed hebben je dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemelen is. En dan belijd ik dat Jezus werkelijk Immanuel is. God met ons. En dan vind ik in hem volkomen zaligheid. Want hij is God. Dan vind ik in hem de vaste rots van mijn behoud. Want hij is God. Dan vind ik in hem eeuwige redding. Ja, er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Voor elk die wonderen van hem verwacht. Ja, wie hem aanraakt, ervaart zijn kracht. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Is hier een hart vermoeid, verward? Gevuld door angst en strijd? Twijfel drukt u neer? U struikelt telkens weer. O, vat weer moed, broeder, zuster. Want God is goed en steeds tot hulp bereid. Aan wie in hem geloven, toont hij zijn heerlijkheid. Je vindt houvast. Je redding. Jehovah-getuigen die geloven. 144.000 mensen kunnen er zeker van zijn dat ze behouden zijn. En voor de rest, ja, God kijkt in je hart, je weet het niet. Maar omdat ik geloof dat Jezus God is, geloof ik dat het waar is dat hij zegt, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Als u in hem gelooft, dan heb je eeuwig leven. Het ligt vast. Voor eeuwig vast. En broeders en zusters, dan kunnen we dus echt troosten. Als je dan komt bij iemand op zijn sterfbed. Je mag geloven in de Heer Jezus en die voelt zich aangevochten. Dan zeg je, je valt niet uit zijn hand, nooit. En dan heeft het dus nut om te belijden. Ik geloof in de opstanding en het eeuwige leven. Want Jezus is opgestaan en eenmaal zal ik opstaan. Onze hoop is niet tevergeefs. Als dan ons lichaam, de aardse tent, wordt afgebroken, dan geloven wij dat wij een gebouw van God hebben in de hemel. Niet met handen gemaakt. En laten wij dan, zoals het artikel afsluit, artikel 10, die naam aanroepen, aanbidden en dienen. Roep zijn naam aan. Aanbid hem. Prijs God de Vader vanwege zijn grote gaven. Prijs God de Zoon vanwege zijn onuitsprekelijke offer. Prijs God de Geest vanwege zijn werk. Laten we hem aanroepen, aanbidden en dienen. Ja, laten we hem aanroepen en bidden en dienen. Want als je hem eert, dan staat er in de Bijbel dat God troont op de lofzangen van zijn volk. Waar is de troon van God? Waar hij wordt geëerd en geloofd. En mag ik u dan uitdagen? Als dat het geval is, vervang dan 538 is voor muziek waar God op troont. Vervang het geluid van Q-Music eens voor geluid waar God op troont. Kies eens andere liedjes op social media voor muziek die God centraal zet. Laat ook daarin blijken dat hij kostbaar voor je is. En laten we hem zo aanroepen, aanbidden en dienen. Want Jezus is Gods Zoon. We hebben vanmiddag gezien wat dat betekent. Waarom dat belangrijk is. Ik weet niet wat u doet als ze komende week bij u voor de deur staan. U weet wel, die Jehovah-getuigen. Misschien komen ze wel bij je langs. Ik wens je wijsheid in je woorden. Het viel mij heel sterk op dat ze niet echt ingingen op mijn argumenten. Maar heel sterk hun eigen paadje volgden en mij met hun woorden in een hoek probeerden te duwen. En ook al is dat zo, ik blijf geloven dat Jezus Gods Zoon is, dat Hij God is. En ik zing van harte, o grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht, die ons bestraalt waar wij ook gaan, al schijnt geen zon, al licht geen maan. Amen. Zullen we samen de naam van God aanroepen. Ja, we komen in ons gebed tot u, Heere, drie-enige God. U die zo groot en wonderlijk bent. U die alle eer en heerlijkheid verdient. En waard bent dat u geprezen wordt. We danken u, Heere, voor wat uw woord ons vertelt. Wij begrijpen nog lang niet alles, Heere, van wie u bent, hoe u de dingen bedacht heeft en doet. Maar wat u ervan openbaart, stemt ons dankbaar en verwondert ons. Grote God, wij prijzen uw naam. Geprezen bent u, Vader, Zoon en Heilige Geest, voor wat u hebt gedaan, voor wat u doet en voor wat u zult doen. Dank u wel dat u zoveel groter bent dan wij. Dank u wel dat u, Heer Jezus, goddelijke eigenschappen heeft. En dat u er bent, elke dag, de hele dag, dat heeft u toch beloofd. Dat u met ons bent, tot de voleinding van de wereld. Heere, gaat u dan ook met ons mee, deze week. In alle dingen die moeten gebeuren. In huis, onderweg, op school, op het werk. Keuzes die we moeten maken. U weet het, Heere, hoe dat voor ons geldt. Hoe we hier zijn, hoe we op afstand meeluisteren. We danken u voor uw onderwijs over wie u zelf bent. En help ons ook daarop te vertrouwen. Heere, als gemeente van u vallen we Thomas bij. U, Heere Jezus. Onze Heere. Onze God. We danken u voor uw volbrachte werk. Dat u zo diep wilde afdalen. We prijzen uw naam en wat u hebt gedaan. En gaat u ermee door, Heere, door uw geest. Open onze ogen ervoor. Geef ons ook wijsheid en inzicht als we er met mensen over spreken. Heere, wij vragen u om genezing. Om zegen over onze dagelijkse situatie. Wij vragen u vooral, vergeef ons onze schulden. Wees onze redder, onze verlosser. En leer ons om onze knie voor u te buigen, om uw naam te belijden. En geef dat niemand van ons zal schrikken als we eenmaal voor u verschijnen. Maar vol vreugde, dat u mogen zijn, voor eeuwig. Zonder stop, zonder pauze. Verlost van al onze aardse beperktheid. Grote God, u zit op de troon. U als het lam zit op de troon, dan wordt u geëerd en geprezen. We danken u, Heer Jezus, dat u daar bent, voor ons bidt, voor ons pleit, uw geest zendt, een plaats klaarmaakt in het Vaderhuis met de vele woningen. We danken u dat uw woord betrouwbaar is en krachtig. En we bidden u, Heere, wil ons bewaren voor dwaalleer. Wilt u degene die uw woord niet goed lezen, hun ogen daarvoor openen? Leert u ons uw woorden te lezen? Heer, in de preek ging het ook over Jehovah-getuigen. Wilt u alstublieft in hun hart werken en laten zien wie u bent, door uw woord. Heer, zegent u in ieder die een taak heeft in de uitbreiding van uw koninkrijk. Zegent u evangelisatie. Help ons ook allemaal persoonlijk om het evangelie uit te dragen. Zegent u zendingswerk. Roept u mensen in uw dienst. Bekrachtig de mensen die hun werk mogen doen met uw geest. Geef ze vruchten mogen zien op uw werk. Geef ze de gave van volharding. Zegent uw werk van diaconaat. Heer, ontferm u over deze wereld. Verander mensen. Heer, u bent nog niet teruggekomen, dus blijkbaar is er nog plaats. Is er nog genadetijd. Nou, Heer, laat het ook vandaag en komende week veel vreugde zijn in de hemel. Omdat mensen zich bekeren tot u. Omdat mensen tot geloof komen in u. Heer Jezus Christus, de Zoon van God. En wij prijzen u. Wij loven u. Om Jezus wil. Amen. U mag de Heere dienen met uw gaven. En vervolgens zingen we zo mogelijk staande onze slotzang. Psalm 97, vers 1 en 6. God heerst als opperheer. ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.